Goedemorgen gemeente. Op deze eerste Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst. In verband met ziekte van dominee Zonneberg zullen vandaag twee gastpredikanten voorgaan. Vanmorgen zal de dienst geleid worden door dominee Hof uit Renen. Voor votum en groet zal dominee Hof een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen naar de bundel Weerklank, lied 77, de versen 1 en 3. Wij knielen voor uw zetel neer, wij Heer en al uw leden. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Gemeente, ik heb een aankondiging van overlijden voor u. Op vrijdag 21 februari 2020 is overleden op de leeftijd van 73 jaar Johanna Cornelia van Heun van den Hatert. Zij woonde aan de Heuningstraat 38. Er is aanstaande woensdagavond 26 februari om 6:30 tot 8:00 gelegenheid tot condoleren op genoemd huisadres. De rouwdienst wordt aanstaande vrijdagmiddag 28 februari om 1:30 hier in de kerk gehouden, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats hebben op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. Wij gedenken de rouwdragende familie in onze voorbeden. Ik wil u verzoeken om te zingen uit Psalm 84, daarvan het zesde vers. Psalm 84, het zesde vers. Gemeente, laten we ons in een moment van stilte ook verder voorbereiden op het vervolg van deze dienst. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 34, vers 4 en vers 11. Psalm 34, vers 4 en vers 11. Gemeente, nadat we met elkaar geluisterd hebben naar de woorden uit de wet des Heren, zingen we uit Psalm 32, daarvan het eerste vers. Psalm 32, het eerste vers, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, heel de weg die de Heere uw God u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft en opdat het u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de Heere God u geven zal. Stellen wij ons zo vanmorgen onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van God en de hoofdsom daarvan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of van wat beneden op de aarde is, of van wat in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat betekent niet zomaar, niet leeg, niet nutteloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam leeg en nutteloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw vee niet en ook de vreemdeling die binnen uw poorten is niet. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En toen later aan de Heere Jezus, toen hij op de aarde was, gevraagd werd, meester, wat is het grootste gebod in de wet? Met andere woorden, waar draait het om als het om de wet gaat die Mozes ons gegeven heeft? Dat wilden de mensen toen graag weten. En dat vroegen ze aan de Heere Jezus. En toen heeft de Heere Jezus gezegd, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Mede zullen we samen een zegen vragen over de dienst van deze morgen. Getrouwe God en hemelse Vader, groot is onze dank dat wij vanmorgen hier in de rust en in de warmte en in dit geval ook in de droogte, in de bescherming van dit huis, samen mogen komen, Heren, om ons neer te zetten onder de bediening van uw woord. Heren, wat bent u een rijkgevend, schenkend God, dat u ons al deze voorrechten verschaft, dat we in alle vrijheid naar uw huis mogen opkomen om daar te horen hoe goed u bent. Om te horen, Heere God, over uw genade. Over te horen over uw liefde en trouw jegens mensen, kinderen. Om te horen, Heere, van uw vergeving. Zoals we daar ook over gezongen hebben, welzalig zelfs. Zoals we dat zongen, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven en die van de straf voor eeuwig is ontheven. We kunnen ons dat eigenlijk helemaal niet indenken wat dat betekent, Heer, hoe groot dat goed is wanneer u ons onze schuld en onze zonde vergeeft. Met name wanneer we die ook meten en afzetten tegen datgene wat we zo juist uit de woorden van uw wet gehoord hebben. Waar de Heere Jezus van gezegd heeft, u zult de Heere uw God lief hebben boven alles en de naaste als uzelf. Als onszelf, Heere, dan moeten wij u belijden. Daar is in de week die achter ons ligt ook lang niet altijd evenveel van terechtgekomen. Nog niet eens omdat we dat niet altijd wilden of zo, Heere, maar het is zo vaak misgegaan. Het is zo vaak misgegaan en we bedoelden vaak toch, zonder dat we dat nog altijd wilden, onszelf en ons voordeel, ons nut. Terwijl we, Heere, ons schuldig hebben gemaakt, omdat we uw naam naar beneden hebben gehaald. Wij bidden u om vergeving, Heere, en wij vragen u of u door uw Heilige Geest ons ook in ons hart wilt geven dat onze schuld ook werkelijk weggedaan is door dat kostbaar bloed van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus, van wie wij geloven, Heere, dat hij die weg vanuit de hemel naar het kruis is gegaan om de zonde der wereld weg te nemen en zo als het lam van u de zonde te verzoenen op het kruis van Golgotha. Maar van wie we ook gezongen hebben dat u bent opgestaan uit de doden en dat u leeft tot in eeuwigheid en dat dat het evangelie is waarvan u mensen wil voorzien, opdat we daarin gelovend moed zouden hebben voor elke dag. Trouwe Vader in de hemel, we bidden u zo om de opening van uw woord, want we kunnen soms een gedeelte lezen uit de Bijbel wat ons wel bekend is. En we bidden u, help ons dan zo ook in de verkondiging van uw woord, Heere. Help ons ook in het verstaan van uw woord. Help ons ook in het toepassen van uw woord vanmorgen. En wil ons daartoe uw Heilige Geest niet onthouden, Heere, opdat zo dat woord van het evangelie ook in ons leven mag aankomen, dat het vrucht mag dragen van geloof en bekering, opdat uw grote naam voortdurend altijd geprezen en geloofd zal mogen worden. En dat wij er blij van mogen worden, verheugd van mogen worden, dat we u mogen kennen. Vader in de hemel, wil ons zo tot zegen zijn vanmorgen hier in de kerk, zoals we met elkaar zijn gekomen, maar ook voor degenen die met ons meeluisteren of die later nog met ons verbonden zullen zijn. Wilt u zo uw zegen nog gebieden, opdat ook deze dienst tot eer en verheerlijking van uw grote naam mag plaatsvinden. Dat bidden wij u uit genade en in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, we mogen met elkaar een paar gedeeltes lezen uit de Bijbel. En ik wilde dat vanmorgen allereerst graag doen met u uit het evangelie naar Marcus. Het zesde hoofdstuk vanaf vers 14. Marcus 6 vanaf vers 14. In mijn Bijbel staat daarboven de dood van Johannes de Doper. Het gaat over de wijze waarop Johannes de Doper om het leven is gebracht door Herodes. We lezen daar het woord van onze God aldus. En koning Herodes hoorde het, want zijn naam was bekend geworden. En zij, Johannes die doopte, is uit de doden opgewekt en daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Anderen zeiden, hij is Elia. En weer anderen zeiden, hij is een profeet of hij is als een van de profeten. Maar toen Herodes het hoorde, zei hij, dit is Johannes die ik onthoofd heb. Die is uit de doden opgewekt. Want Herodes had zelf enigen erop uitgestuurd en Johannes gevangen genomen en hem geboeid in de gevangenis gezet vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes had tegen Herodes gezegd, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. En Herodias had het op hem gemunt en wilde hem doden, maar zij kon dat niet, want Herodes was bevreesd voor Johannes, omdat hij wist dat deze een rechtvaardig en heilig man was. En hij beschermde hem. En als hij hem aangehoord had, ondernam hij vele dingen en hij luisterde graag naar hem. En toen er een geschikte dag aangebroken was en Herodes op zijn verjaardag een maaltijd had aangericht voor zijn rijksgroten en de oversten over 1000 en de voornaamsten van Galilea, kwam de dochter van deze Herodias binnen en danste. En zij behaagde Herodes en degene die mee aanlagen. Toen zei de koning tegen het meisje, vraag met van mij wat je maar wilt en ik zal het je geven. En hij zwoer haar, wat je van mij ook maar vraagt, ik zal het je geven, ja zelfs tot de helft van mijn koninkrijk. En ze ging weg en zei tegen haar moeder, wat zal ik vragen? En die zei, het hoofd van Johannes de Doper. En ze ging meteen naar binnen en liep haastig naar de koning toe en vroeg, ik wil dat u mij ogenblikkelijk op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. En de koning werd zeer bedroefd, maar wilde haar terwille van de eden en omwille van hen die mee aanlagen niet afwijzen. En de koning stuurde meteen een scherprechter en beval zijn hoofd te brengen. En deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis. En hij bracht zijn hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje en het meisje gaf het aan haar moeder. En toen zijn discipelen dit hoorden, kwamen zij en namen zijn dode lichaam weg en legden het in een graf. Tot zover dit gedeelte en daarna wil ik nog graag met u zien een paar teksten uit het boek Handelingen. En wel uit Handelingen 13, versen 23 tot en met 25. Handelingen 13, vers 23 tot en met 25. Deze woorden, uit zijn nageslacht heeft God voor Israël volgens de belofte de zaligmaker Jezus doen voortkomen. Nadat Johannes voorafgaand aan zijn komst eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering gepreekt had, maar toen Johannes zijn loop aan het volbrengen was, zei hij, wie denkt u dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt na mij, bij wie ik het niet waard ben de sandalen aan zijn voeten los te maken. En vervolgens uit Handelingen 20, vers 24, deze woorden. Dat is niet goed. Ik bedoelde nog een andere tekst. Daar kom ik in de preek op terug. Want ik zit nou even te kijken, waar was die nou alweer? Kom ik in de preek op terug. Ja. We gaan in deze dienst spreken over, want dat was ook een tekst en die had te maken met je loop volbrengen. Daar gaat het in deze dienst over. Dat het leven eigenlijk bestaat uit je loop volbrengen, datgene doen wat de Heere God van ons vraagt in ons leven en dat we op die wijze in dienst staan van de Almachtige. Daar willen we graag met elkaar over nadenken, juist vanuit dit gedeelte op deze zondagmorgen. Voordat we dat gaan doen, wil ik u uitnodigen om samen te zingen uit Psalm 63, vers 4 en vers 5. Psalm 63, vers 4 en vers 5. Gemeente, het was deze tekst. Ja, daar moet je er nooit bij laten zitten wanneer je iets niet vinden kan. Net zo lang zoeken tot je hem hebt. Het was deze tekst. Maar ik maak mij nergens zorgen over en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Ook in deze tekst gaat het over de loop volbrengen. Daar willen we het dus ook in deze dienst over hebben. We zingen, wanneer de preek is afgelopen, uit op toonhoogte 201, dat staat op de weekbrief die u gekregen hebt, vers 1, 3 en 4. En de koning, zo staat er in Marcus 6, vers 27, stuurde meteen een scherprechter en beval zijn hoofd te brengen. En deze ging nu heen om en onthoofde hem in de gevangenis. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, mogelijkerwijs ook gasten vanmorgen in ons midden, luisteraars thuis, wij zijn samen gemeente van de Heere. Wanneer kun je nou zeggen dat je leven geslaagd is? Of wanneer kun je zeggen dat je een succesvol leven gehad hebt of kent? Is er een bepaald moment in ons leven dat wij terug kunnen kijken en dat we kunnen denken, nou, het was toch redelijk geslaagd? Over die vraag zijn inmiddels al heel wat boeken volgeschreven. Het blijkt een vraag te zijn die best ook wel leeft vandaag de dag. Wie even rondkijkt in de media, die vindt allerlei aanwijzingen naar artikelen en boeken waarin die vraag aan de orde komt. Wanneer is je leven geslaagd? En een van de antwoorden die je dan kunt vinden is, je leven is geslaagd wanneer het, nou, zeg maar in balans is. Wanneer je een evenwichtig leven hebt mogen leiden. Wanneer het goede en het slechte, de goede en de slechte elementen, de negatieve en de positieve elementen, wanneer die elkaar wat in evenwicht houden. Een ander zegt, je leven is geslaagd wanneer je talenten die je hebt, wanneer je die op een goede manier hebt kunnen ontwikkelen. Als je jezelf op een positieve en onderscheiden manier hebt kunnen ontplooien. Er zijn op dat terrein ook allerlei cursussen, allerlei coaches ook, die je daarbij kunnen en willen helpen. Men heeft het dan bijvoorbeeld over loopbaanontwikkeling. Mensen die je helpen om je loopbaan, je maatschappelijke positie die je inneemt, zo te ontwikkelen dat je daarin jezelf kunt zijn en dat je jezelf zo optimaal mogelijk kunt ontplooien. Zodat je in contact komt, zoals dat al zo mooi heet, met je talenten. Zodat je in contact komt met je dromen, opdat je leven tot zijn bestemming kan komen. Zodat je jezelf gelukkig en nuttig kunt voelen bij datgene wat je doet. En dat je op die manier dienstbaar bent. Dus op de vraag, wat is een geslaagd leven, worden er ondertussen heel wat verschillende antwoorden gegeven. En voor de een is je leven geslaagd als hij alles gedaan heeft wat hij altijd al had willen doen. En voor de ander, wanneer zij ondanks vele moeilijkheden soms onderweg, ondanks dat alles toch wat vooruit is gekomen en toch iets heeft om voor te leven. En vaak blijkt een geslaagd leven te maken te hebben met een voldaan gevoel, met tevreden zijn, met liefdevolle en veilige relaties, dat soort zaken. Goed, gemeente, wanneer we deze opmerkingen leggen naast het leven van Johannes de Doper, dan kan er maar één conclusie zijn, want hier is absoluut geen sprake van een geslaagd leven of ook maar van een enigszins effectieve loopbaanplanning. Want Johannes de Doper, die komt toch, als het erop aankomt, op een hele tragische manier om het leven. Marcus vertelt daarover. De koning Herodes die heeft een feest georganiseerd vanwege zijn verjaardag. En dat hij daarvoor allerlei mensen, belangrijke mensen, uitnodigt. En als de wijn dan rijkelijk vloeit, dan verschijnt zijn stiefdochter op het toneel en zij voert een dans uit. Nou denk ik maar zo dat het niet zomaar een dans is geweest, maar wellicht een soort van erotisch getinte dans, ondoordacht en mogelijk ook wel onder invloed van sterke drank, doet Herodes een belofte aan zijn stiefdochter. En hij zegt tegen haar: vraag maar wat je wilt en ik zal het je geven. En dan overlegt die dochter met haar moeder Herodias en ze besluiten samen om te vragen om het hoofd van Johannes de Doper. Het is een luguber verhaal, geschiedenis in de Bijbel, een vreemd verhaal ook. En dit staat dan toch inderdaad zomaar in de Bijbel. En ja, die koning Herodes, die kan op dat moment niet. Hij wil ook niet terug achter zijn beloften. Want iedereen heeft het gehoord wat hij beloofd heeft. En hij geeft dan opdracht om de profeet te doden en het hoofd op een schotel te brengen. Wat een tragisch levenseinde van Johannes de Doper. Dat is toch echt tragisch, wanneer dit zo zich ontwikkelt. Wie had dat toch kunnen bedenken? Dan te bedenken hoe zijn leven ooit begonnen was. Weet u het nog? Van die engel die daar bij de priester Zacharias kwam in de tempel en die hem opzocht en vertelde dat hij en zijn vrouw Elisabeth, dat ze nog een zoon zouden krijgen. Weet u het nog? Zo is dat begonnen. Een zoon, zo zei de engel, die blijdschap en vreugde zou geven en die groot zal zijn voor de Here en vol van de Heilige Geest. En die als taak van God gekregen had om de Here een toegerust volk te maken, om Israël voor te bereiden op een ontmoeting met zijn God. Weet u nog dat Zacharias bij die geboorte profeteerde dat hij een wegbereider zou zijn en dat hij Israël kennis van de zaligheid zou geven in de vergeving van hun zonden. Dat is me toch wat? Deze Johannes, die zou de kennis van de zaligheid geven. Nou gemeente, dat is wat waard, hè? Ook vandaag de dag nog, hè? Wanneer mensen kennis van de zaligheid hebben, wanneer ze die ontvangen hebben en dat ze mogen weten van de vergeving van hun zonden. Want dat is toch een van de belangrijkste dingen in het leven. Dat we kennis hebben aan de zaligheid. Kennis aan de zaligmaker. En deze Johannes van wie de Heere Jezus zei dat er onder hen die uit vrouwen geboren zijn niemand is opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Deze Johannes wordt door Herodes onthoofd, omdat zijn nieuwe vrouw Herodias hem niet kan luchten of zien. Waarom verloopt dat leven van Johannes nou zo tragisch? Wel gemeente, een van de antwoorden op deze vraag is door Marcus ook zelf gegeven in vers 18. Dan lezen we, want Johannes had tegen Herodes gezegd, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Wat was er aan de hand? Herodes Antipas, zoals deze Herodes heet, geboren in het jaar 20 voor Christus en in ieder geval overleden na het jaar 39 na Christus, was getrouwd met Phaselis, een dochter van koning Aretas de vierde van Nabatea. En zijn hoofdstad, dat was de door hem gestichte stad Tiberias in het noorden van Galilea. Maar tijdens een van zijn reizen had hij Herodias ontmoet. De vrouw die getrouwd was met zijn halfbroer, de in Rome levende Herodes Philippus. En zij kregen, wat daar dan ook onderweg precies allemaal gebeurd was, ze kregen samen een relatie. Maar toen Herodias bij hem introk, dwong zij hem om zijn eerdere vrouw aan de kant te zetten. Om daarvan te scheiden. En Herodes deed dat later ook. En zo liep hij ook, u kunt zich dat misschien ook nog wel wat voorstellen, zo rond 36 na Christus leverde hem dat dan een grensoorlog op met zijn schoonvader, Aretas de Vierde. En die was natuurlijk erg ontstemd dat hij had ervaren dat zijn dochter zomaar aan de kant werd gezet. Johannes de Doper had daar Herodes op aangesproken. Hij had Herodes met zijn zondige relatie ook geconfronteerd. En hij had tegen Herodes gezegd dat zijn gedrag en zijn leven haaks stonden op de woorden van de wet die God ons gegeven heeft. En met name dat had Herodias Johannes zeer kwalijk genomen. En daarom wilde zij hem doden. Want die Herodias, dat was een berekenende vrouw. Zij had gedacht dat het huwelijk met Herodes haar status zou geven, aanzien en uiteindelijk ook meer macht. Maar het tegendeel is waar geworden. Want zij was eigenlijk helemaal niet geliefd bij de mensen. En ook koning Herodes was niet zo erg geliefd onder het Joodse volk. Want deze Herodes Antipas die had nauwe banden met Rome. En zijn moeder, dat was een Samaritaanse vrouw. En hij bouwde en herbouwde steden en gaf die ook allemaal Romeinse namen. En in Tiberias liet hij een paleis bouwen, een koninklijk paleis, met schilderingen van allerlei dieren. En dat was nadrukkelijk ook in strijd met het tweede gebod. Gij zult u geen afbeeldingen maken. En Johannes had dus vanaf het begin de vinger gelegd bij de misstanden van deze koning. En zijn luxe feesten en zijn handelen waren in strijd met de wet van God. Herodes had overspel gepleegd en zijn vrouw voor een ander verlaten. En die radicaliteit die maakt van Johannes dat hij niet erg geliefd was. Want Johannes had gezegd, dit kan niet wat u doet. En Johannes had opgeroepen tot omkeer, tot bekering. Want hij had gezegd, de bijl ligt aan de wortel van de boom. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, die zal uitgehouwen worden. Predikers die oproepen tot bekering, tot omkeer, die zijn nooit erg geliefd, meestal niet. En zo gebeurt het dan dat op dat dwaze feest koning Herodes toegeeft aan de grillen van Herodias en opdracht geeft om Johannes te onthoofden. Ja, gemeente, zo bezien kun je dat leven van Johannes, laten we eerlijk zijn, dus ook niet echt een geslaagd leven noemen, toch? Om over loopbaanontwikkeling maar te zwijgen. En Johannes komt op een dramatische manier om het leven. Niks geslaagds aan. Of toch wel? Nou, daar valt nog wat meer over te zeggen. Want gemeente, het hangt er maar van af door welke ogen je kijkt. En kijk je met de ogen van een mens, ja, dan is zijn leven tragisch en zijn dood dramatisch. He, niemand van ons zou dan graag in zijn schoenen willen staan, toch? Maar kijk je met de ogen van God naar het leven van Johannes, met de ogen van God, dan zie je toch ook wat anders. Ondanks zijn tragische levenseinde heeft zijn leven zeker zin gehad. En heeft zijn leven ook wel degelijk vrucht gekend. En dat geeft Marcus weer in de versen 14 tot en met 16. Daar gaat een gerucht om in Galilea. Jezus trekt daar rond in Galilea en hij predikt daar het koninkrijk van God. En hij doet tekenen en wonderen, tekenen van de komst van dat koninkrijk, dat dat koninkrijk van hem gekomen is. Daar gebeuren onder de verkondiging van de Heer Jezus opmerkelijke dingen in de omgeving van Galilea. En als koning Herodes dat hoort, dan gaat hij nadenken. En dan denkt hij, dat is Johannes. Dat is Johannes vast en zeker die ik heb laten doden. Die is weer opgestaan. Dat kan niet anders. En in één keer komen de herinneringen bij Herodes weer boven aan al die keren dat hij, Herodes, had geluisterd naar Johannes. Want hij hoorde hem graag. Zo lezen we in vers 20. Hoe zou dat nou komen, hè? Zou dat misschien toch iets te maken hebben, dat optreden van de profeet, dat hij iets van God vernam daarin? Klonken soms in de prediking van Johannes de woorden van God tot hem door? Raakten hem die? Het kan gebeuren, hè? Dat er even alles om wat er gezegd wordt en gehoord en gezien wordt, dat het even allemaal wegvalt en dat er toch iets is waarin u of jij denkt, dat raakt je. Klonken in die preken misschien ook zoiets door? Je hebt de neiging om te zeggen nee, want ondanks dat Herodes Johannes had laten onthoofden, was hij toch niet los van die man en van zijn boodschap. We weten dat eigenlijk niet. Hè? We weten niet veel van Herodes. Ook niet of hij tot verandering is gekomen. Mij lijkt van niet. Het valt, zo is bekend, hij valt in ongenade bij de keizer. En uiteindelijk wordt hij afgezet, Herodes. Over een tragisch leven gesproken. Dan ben je koning en dan word je afgezet. Wie van die twee heeft er nu een tragisch leven gekend? Herodes zelf of Johannes? Dus zo zie je maar, gemeente. Johannes had gezaaid in zijn leven. En hij had in zijn leven gedaan wat God van hem gevraagd heeft. En dat bepaalt uiteindelijk ook of je leven een geslaagd leven, een zinvol leven is. Tegelijk is het ook wel een wat lastige boodschap voor ons. Want weet u, het is ook niet zonder reden dat Marcus ons dit vertelt. Net voorafgaand aan de beschrijving van de dood van Johannes lezen we in de verzen 7 tot en met 13 dat de Heer Jezus zijn 12 discipelen uitzendt. En die 12 discipelen die moeten de boodschap van het koninkrijk van God gaan brengen aan de dorpen en aan de steden in Galilea. Want iedereen moet het weten dat dat koninkrijk van God gekomen is. Daartoe gaan de predikers uit om dat te verkondigen. Het koninkrijk van God is aangebroken. En dat gaat gepaard met tekenen en wonderen opdat wij zullen geloven in de koning van dat koninkrijk, de Heer Jezus Christus. En zo zond hij zijn discipelen uit. En direct na de dood van Johannes lezen we in vers 30 dat de apostelen, we hebben dat niet allemaal niet gelezen hoor, maar als u dat in de Bijbel naziet, dan kunt u dat vinden. Dan lezen we dat ze aan de Heer Jezus gaan vertellen wat ze allemaal mee hebben gemaakt op een zendingsreis. Dus vers 30 sluit eigenlijk aan op vers 13. Maar Marcus heeft dat verhaal van de dood van Johannes er tussenin gezet, tussengevoegd. Waarom? Waarom heeft hij dat zo gedaan? Nou, in de dienst van het koninkrijk van God kan het dus zo gaan, gemeente. dat het volgen van de Heere Jezus grote gevolgen heeft voor je leven. Achter de Heere Jezus aangaan is niet een eenvoudige weg. En discipelen die op pad gaan, die hebben geen garantie dat hun leven voorspoedig zal verlopen. Het volgen van de Heere Jezus kan consequenties hebben. Voor je baan, voor je relatie, voor je familiebanden, voor je gezondheid, voor de plaats of de wijze waarop je leeft en sterft. De Heere Jezus heeft zijn volgelingen geen garantie gegeven van een veilig en een gemakkelijk leven. Hebben we dat voorbeeld van Johannes hebben we gezien. Maar ook het eigen leven van de Heere Jezus is niet gemakkelijk geweest. Een profeet in zijn vaderstad bij zijn familie is niet geëerd, zo lezen we in de schrift. En dan zegt de Heere Jezus: de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen, die hij toch is, die heeft geen plaats waar zijn hoofd kan rusten. Zoals in het evangelie van kerst al werd verteld, er is geen plaats voor hem in de herberg. Zo is er geen plaats, zegt de Heer Jezus, voor de zoon des mensen in deze wereld. Want ze zijn en blijven vreemdelingen op deze aarde. Dat is wel iets wat we ons realiseren moeten. En de Heer Jezus zegt: ze hebben mij vervolgd en ze zullen ook u vervolgen. En zo weten we, is de Heer Jezus ook gevangen genomen. En hij is bespot. En is geslagen. En hij is ter dood veroordeeld. En hij is gestorven. Tussen de hemel en de aarde is hij gehangen. En aan het kruis geëindigd. Met andere woorden, wat Marcus zijn lezers hier voorhoudt, dat heeft te maken met dat prijskaartje dat aan het volgen van de Heer Jezus vastzit. Er zijn mensen die daarvoor een hele hoge prijs moeten betalen. Denk aan de broeders en zusters in de vervolgde kerk. Soms dan denk ik wel eens, gemeente, wat hebben wij het hier dan toch nog eenvoudig en gemakkelijk. Wij mogen hier in alle vrijheid vanmorgen zitten. Als we straks, misschien dat het regent, maar er zit straks ons niemand na, hè, om ons te bestraffen voor waar we geweest zijn. We mogen in alle vrijheid in ons land ter kerke komen. We mogen de Bijbel lezen. We mogen geloven. Dat is op heel veel plaatsen wel anders. En de vraag die Marcus voor ons neerlegt vandaag is deze ook: zijn wij bereid in ons leven de Heere Jezus te volgen? Komma. Kosten wat het kost. Daar komt het op aan. Kijk, we willen wel volgen, maar kosten wat het kost, hè? Zouden we dat durven en willen? Durven we hem te volgen? Ook als dat consequenties heeft voor onze baan, als dat consequenties heeft voor ons inkomen, als dat consequenties heeft voor onze relatie, als dat consequenties heeft voor onze gezondheid, als wij een weg moeten gaan van grote moeite en zorgen, van teleurstellingen. Durven wij trouw te zijn? Ik dacht ook een beetje zo in de voorbereiding aan die mensen die op het punt staan straks openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Weet wat je doet. En het is niet om bang te maken, maar het kost wat, hè? En het mag ook wat kosten. Want ik weet dat die vraag ook niet zo eenvoudig te beantwoorden is. Wij weten immers niet hoe ons leven verder zal gaan. En voor welke vragen of uitdagingen wij zullen komen staan allemaal. Maar toch is het belangrijk om je af te vragen of je trouw bent in de dienst aan de Heere. Of je bereid bent om dingen op te geven die het dienen van hem in de weg staan. Want weet u, of je leven al dan niet geslaagd is in de ogen van God, hangt daar namelijk van af of je gedaan hebt wat God van je vroeg. Of je in je leven de Heere trouw bent geweest. Ja, ik weet wel, gemeente, Want we zijn het niet zo gewend om over een geslaagd leven of over een succesvol leven te spreken. Helemaal niet als het gaat over het geloof. Maar laten we toch even dit woord gebruiken. Wat is in de ogen van God een geslaagd leven? Dat van Johannes of dat van Herodes? En ook al eindigde het leven van Johannes op een tragische manier, in de ogen van God was het geslaagd en zinvol. Weet u, de apostel Paulus, die zegt daar iets heel belangrijks over. Als Paulus later op een van zijn reizen terugblikt op het leven van Johannes, dan gebruikt hij ook een opvallende uitdrukking. In Handelingen 13, we hebben dat gelezen, zegt hij: toen Johannes zijn loop aan het volbrengen was. En Paulus zegt van Johannes dat hij zijn loop aan het volbrengen is. In Handelingen 20 zegt hij dat ook van zijn eigen leven. Ik maak mij nergens zorgen over, ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, als ik maar mijn loop mag vervullen met blijdschap. Opnieuw, de loop vervullen met blijdschap. En in 2 Timotheüs 4, daar zegt hij: ik heb de goede strijd gestreden en de loop tot het einde gebracht en het geloof behouden. En Paulus typeert het leven van Johannes en van hemzelf als een loop. In het Grieks staat daar het woord dromos, van hippodroom en van een renbaan, een paardenrenbaan. Het gaat om een bepaalde afstand die je moet afleggen, net als op een atletiekbaan. Als je meedoet, dan moet je die afstand lopen. Als jij de 100 meter wil lopen, dan moet je 100 meter lopen. En dan kan je niet zeggen na 40 meter, nou ben ik moe, ik scheid eruit. Nee, dan moet je 100 meter lopen. Dat is van tevoren vastgesteld. En Paulus kijkt dus op het leven van Johannes terug. En dat is niet een tragisch leven geweest, want Paulus kijkt met de ogen van God. Want Johannes zal zijn loop volbrengen. God had een bepaalde loopbaan voor hem klaar liggen. En Johannes heeft die loopbaan gelopen. En hij heeft dat op een wijze gedaan die God van hem vroeg. En ook de apostel Paulus zegt dat van zijn eigen leven. Een uitermate moeilijk leven in de dienst van het evangelie. Met honger en ziekten en tegenslagen en schipbreuk en vluchten en vervolgingen. Maar Paulus kan zeggen: ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb dat gedaan. En dat is volstrekte genade van Gods kant. Ik heb de loopbaan die God voor mij bepaald had ten einde toe gelopen. En als je dat doet, gemeente, heb je never and never een tragisch leven. In april 2000 stierven Ruby Eliasson en Laura Edwards in Cameroen. Ruby was in de 80. Als vrijgezel wilde zij haar leven maar wijden aan één doel: de Heer Jezus bekendmaken aan hen die niet bereikt waren, aan armen en zieken in Afrika. En Laura, dat was een dokter, een arts, een weduwe van tegen de 80 die naast Ruby de Heere diende in Cameroen. En toen kwam er een ongeluk, want de remmen van een auto weigerden. En ze stortten van de rand van een ravijn naar beneden. En deze beide dames zijn daar beide omgekomen. Tragisch, een tragisch leven zou je zeggen, of niet? Twee mensen die de Heere dienden. In de grond van hun hart. Op een leeftijd waarop de meesten van ons al niet meer werken. Weet je wat tragisch is? Wat ik ergens anders las. Een echtpaar uit Amerika wat met vervroegd pensioen ging. En ze woonden op een prachtige plek in Florida. En ze maakten elke dag tochten met een motorjacht. En ze hadden samen één grote hobby: schelpen verzamelen. Dat was een grote droom. Maar stel je voor, gemeente, dat je aan het einde van dit leven, van je enige kostbare door God gegeven leven, dat dat je enige wapenfeit is. En dat je voor God staat en zegt, dit zijn mijn schelpen. Begrijp u wat ik bedoel? Daar gaat het om. Dat is pas tragisch. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, om de loopbaan te lopen die God ons heeft voorgesteld. Dat wij investeren in dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Wat is in de ogen van God een geslaagd leven? Wanneer je je loopbaan loopt, als je de tijd die God je geeft, dat je doet wat Hij van je vraagt. Op de plaats waar God je gesteld heeft. Op school, in je gezin, op je werk, voor de klas, in verantwoordelijkheid voor je bedrijf. Je lopen, dat is niet iets doen naast je werk, maar dat is je werk. Dat is je taak. Het is niet 6 dagen doen alsof God niet bestaat en dan op zondag met de dingen van de Heere bezig zijn. Het gaat om je dagelijkse leven, dat je wandelt met de Heere Jezus. In Handelingen 4 vers 13 lezen we dat Petrus en Johannes door de mensen herkend worden dat ze met Jezus geweest waren. En die omgang met de Heere Jezus, die had hun leven gestempeld. En dat lezen we ook in Johannes in vers 20. En koning Herodes, die kent Johannes, zo lezen we daar als een rechtvaardig en heilig man. Dat was het getuigenis van Herodes, nota bene, ten aanzien van Johannes. Zelfs Herodes had dat opgemerkt. Johannes had hem met zijn zonden geconfronteerd. Was kritisch geweest. Maar toch had hij iets van de liefde geproefd van God. Heilig en rechtvaardig noemt hij Johannes. Wat wil dat zeggen? Heilig, dat betekent apart gezet. In het Oude Testament waren er dingen en mensen apart gezet voor de dienst aan God. En Johannes leefde heilig, toegewijd aan God. Levend in die persoonlijke omgang met hem. En heilig, dat is ook vervuld met de Heilige, met de Heilige Geest. En dat was Johannes vanaf zijn geboorte. En rechtvaardig, dat wil zeggen dat het leven met God je woorden en je daden stempelt. Dat je recht doet, vaardig om de Heere recht te doen. Hoe je bent, hoe je leeft en hoe je handelt. Dat je vanuit de omgang met God je leven uitvoert. En zo heeft Johannes zijn loopbaan gelopen. En gemeente, daartoe zijn wij ook geroepen. Om de Heere Jezus vandaag te volgen. Vaak geen gemakkelijke weg. En soms denk je wel eens, dat kan zomaar gebeuren. Waarom doe ik dit allemaal? Waarom zou je allerlei moeite en zorgen willen verdragen? Waarom al die ongemakken zomaar op de koop toenemen? Is het dat allemaal waard? En eigenlijk is er maar één antwoord, gemeente, wat je daarop zou kunnen geven. Omdat er één is die ons lief heeft. Omdat er één is die vanuit de hemel gezien heeft wat er hier op deze aarde aan de hand is. Omdat er één is die ons alles gegeven heeft wat we nodig hebben. Namelijk de Zoon van zijn liefde, de Heere Jezus Christus. Omdat er één is die bereid was om alles te geven, zijn leven voor ons te geven. Omdat er één is die elke dag nog zijn handen naar ons uitstrekt. En die ons trekt met koorden van liefde. Omdat er één is die zijn handen naar ons uitstrekt en zegt, ik zal je helpen. En ik zal je nabij zijn. Omdat er één is die zegt, geef mij al je lasten. Geef mij al je moeite en al je zorgen. En ik zal je mijn vrede geven. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Omdat er één is die ons door en door kent. En wiens hart klopt van liefde voor alle mensen. Omdat er één is die het beloofd heeft. Ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding der aarde. En die ene, dat is Jezus. Ken je hem? Leef je met hem. Als je zo je leven leeft. En de Heere Jezus bent toegewijd. Dan heeft dat misschien allerlei gevolgen. Het zal waar wezen. En dan moet je daar misschien ook wel een hoge prijs voor betalen. Maar dan is je leven een geslaagd leven in de ogen van God. En dan zullen straks op de jongste dag deze woorden klinken. Geloof het of geloof het niet, maar zo staat het in zijn woord. Gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig ben je getrouw geweest. Dan moet ik zeggen, wat ervaren we dat toch ook vaak. Over hoe weinig wij getrouw zijn. Over weinig ben je getrouw geweest. Maar over veel zal ik u zetten. Hij durft, want hij zal het zelf maken. Ga in de vreugde uws Heren. Jezus, ga ons voor op het levensspoor en doe ons als getrouwe leden volgen u op al uw schreden. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heer onze God, wij danken u dat u ons bewaart. Wij danken u, Heere, dat u degene bent die ons elke keer weer aanmoedigt en aanspoort om het met u te wagen. Dat u ons bewaren wil en dat daar uw gave op geënt is. Dat daar de gave van uw liefde op geënt is. De gave van de Heere Jezus Christus. Dat we geloven mogen, Heere, dat u ons behoud op het oog heeft. Dat u ons wil bewaren. En dat u onze ziel bewaart. Ook als de dagen soms wel heel erg donker en benauwd kunnen worden. Want u hebt ons niet bewaard, Heere. Niet beloofd, Heere, dat u onze spullen bewaart. Of dat u onze mooie positie bewaart. Of dat u onze pensioenen bewaart. Of dat u onze kerkgebouwen bewaart. Zelfs onze lichamen zullen wij op enig moment moeten afleggen. Maar u bewaart onze ziel. En eenmaal zal die ziel van ons in dat nieuwe verbond met u, met een nieuw en verheerlijk lichaam, in een nieuw en verheerlijkte wereld, u loven en u prijzen. En dat zijn dingen, heren, waar we als mensen maar moeilijk over kunnen spreken, waar we bijna geen woorden voor kunnen vinden. Maar we kunnen u daarover de lof en de aanbidding toebrengen en toezingen. En als de nacht van de strenge dood tussen dat vaderland en ons oprijst als een donker en angstaanjagend vat, heren, dan bidden wij u, neemt u ons bij de hand, groot en klein, en leidt ons naar uw koninkrijk. Doe onze ogen open, heren, opdat wij zien hoe groot en heerlijk uw naam is. Opdat wij zien, heren, welke liefde u aan de orde stelt in de gave van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Neem ons bij de hand, heren, wanneer wij de krant lezen, of wanneer we naar het journaal kijken, of wanneer we het nieuws volgen. Heren, we kunnen er soms zo somber van worden, ook soms bitter en boos zelfs, over hoe het in deze wereld gaat en over het geschreeuw en over de pijn en over het gemak waarmee mensenlevens worden weggerukt. Wij bidden u, heren, voor deze wereld, een wereld die er dan ons gevoel ook vaak niet veiliger op wordt, waarin er allerlei bedreigingen zijn, bedreigingen in de vorm van het klimaat dat een bedreiging lijkt te gaan worden en zucht onder onze levensstijl, een bedreiging door epidemieën die optreden. Wij willen u bidden, Vader in de hemel, voor al diegenen die dat evangelie van u gehoord hebben. Heren, wil het bevestigen aan het hart en in hun leven. En geef ze te geloven, heren, dat het nooit en nooit een tragisch leven is wanneer wij u mogen kennen en u mogen volgen en dienen. Ik bid u voor uw volk Israël, heren, voor Jeruzalem, wat in vroegere tijd al nooit een stad van vrede was en dat nog steeds niet is. Wij bidden u voor Joden en Palestijnen, voor het Midden-Oosten, Heere God, waar het zo vaak zoveel gedoe is en waar je vaak niet uit kan komen hoe het allemaal zit en wat u doet. Wij bidden u, Heere God, om vrede. We hebben dat misschien al zo vaak gedaan, zodat we het nauwelijks nog geloven kunnen dat het kan. Maar wij bidden u, Heere, wilt u nabij zijn voor onze broeders en zusters, ook de christenen. Christenen onder de Joodse gemeenschap en in de Arabische gemeenschap. Heren, wil hen nabij zijn, sterk ze. En geef ze ook aan dat ook daarin een loopbaan te volbrengen is die u hen voorstelt. Wij vragen u ook uw zegen, Heere God, over allen die boven ons en over ons gesteld zijn, over onze overheden. Wilt u hen nabij zijn, heren, die soms al zoekend en compromissen sluiten, het goede zoeken voor de mensen die ze hebben te dienen. Heren, we bidden u ook voor alle mensen om hen heen, dat de wijsheid en de gerechtigheid van hun medebestuurders ons land zal mogen verhogen en dat we tot zegen mogen zijn voor onze omgeving. Wij willen u bidden en danken, Vader in de hemel, voor de zieken hier in de gemeente en daarbuiten. We zijn dankbaar dat de kleine Jesse en zijn moeder Danielle Schimmel van de Riet weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Dan is er reden tot dankbaarheid naar de zorg. En dan is de zorg wellicht ook dan niet weg, heren. Maar we mogen elkaar dan ook leggen in de handen van uw trouwe God en Vader in de hemel. We willen u bidden, heren, voor rouwdragenden. We hebben aan het begin van de dienst afgekondigd dat mevrouw Ank van Heun van den Hatert is overleden. We bidden u voor de nabestaanden, heren, wilt u hen nabij zijn, ook in de week die voor ligt. Want dan moet er soms zoveel geregeld worden, maar geef, heren, dat we ook de troost en de vertroosting mogen hebben van u die zegt, ik leef en ik leef tot in eeuwigheid. En allen die in mij geloven, die zullen het leven hebben tot in eeuwigheid. Wat geweldig, heren, wanneer we ook deze dingen in het geloof de onze mogen maken. Wilt u daartoe uw Heilige Geest ook schenken? Heren, geef dat we zo ook al het werk wat er gedaan mag worden in deze gemeente, dat dat mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Dat het mag zijn tot opbouw van uw koninkrijk onder ouderen en onder jongere mensen, heren. Want Eén ding is zeker, dat hebben we nou allemaal nodig. Of we 10 zijn of we zijn 100, of we zijn 6 of 66. Heere, wij bidden u, wilt u ons geven dat we leven mogen bij uw woord dat ons gegeven is. Wil u bidden voor mensen met lichamelijke klachten die uitkijken en misschien ook wel opkijken naar aanstaande behandelingen. Heere, we bidden u voor mensen die leven met een handicap. Bid u voor mensen in geestelijke nood. Mensen die soms zo diep weg zijn dat wij er amper als medemensen bij kunnen komen. En wil u bidden, Heere, voor iedereen om onze zieken heen. Voor ieder die zich zorgen maakt om iemand anders. Heere, geef ons kracht en doorzettingsvermogen om bij te staan en waar mogelijk ook te helpen. Want de weg is soms ook geweldig zwaar. Wil u danken, Heere, voor alle mensen van wie wij houden, voor alle mensen die van ons houden, voor mensen met wie wij hoogten en diepten samen mogen delen. We danken u, Heere, voor deze dienst, voor de kerk, voor deze gemeente, voor de mensen in deze gemeente. We bidden u voor de voorganger die deze morgen uitgevallen was, dominee Zonneberg. Heere, als het kan en mag, willen hem ook nog weer verder herstel laten ervaren, zodat hij de volgende week het zelf weer kan doen. We bidden u, Heere God, wilt u alle mensen zegenen die deel uit mogen maken van deze geloofsgemeenschap. Want Heere, dat is toch ook in ochtend het geval. Het is toch uw gemeente. Het is toch uw kerk. Het zijn toch uw mensen. Wij danken u voor de kinderen, Heere God, in de kerk. Wij bidden u voor hen. Geef Heere dat geloof in u. Dat het zaad van het evangelie gezaaid mag worden in de harten van velen, opdat het ons mag brengen tot verering van uw grote naam. Geprezen zij, Heere God, uw naam. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de rondgangen in de collecten. Eerste collecte voor Stefanos, de tweede voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het jeugdwerk. En daarbij wordt er ook gewezen op de zendingsbussen bij de uitgang voor de inwendige zendingsbond. Wij zingen daarna uit Psalm 138 het vierde vers. Psalm 138 het vierde vers. En te gaan dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer onze God voor u en allen die bij u horen en allen die u lief en die u dierbaar zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.